Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. 105 vers 5. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel uit Matteüs 19, de versen 13 tot en met vers 30. Na de schrift wordt u een gedeelte gelezen uit onze belijdenis, de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 8 en 9. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, psalm 2, vers 7. Welzalig zij die na zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. werden de kinderkens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden. En de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide, laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want derzulken is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik goed doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem, welke? En Jezus zeide, deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. De jongeling zeide tot hem, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen, nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen, en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Lezen we nu nog de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 8 en 9. De voormelde verkiezing is niet menigelei, maar één en dezelfde, van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van de wille Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, de welke hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoorts. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien, naar het getuigenis van de apostel. Hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 106 en daarvan het derde vers, 106 vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, het welk gij onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106 vers 3. Gemeente, we hebben in de catechismusprediking nu verschillende keren stilgestaan bij de heilige doop. En we hebben gehoord dat dat een sacrament is. God heeft in de eerste plaats de Bijbel gegeven, zijn woord. En dat woord dat heeft een dubbele werking. Dat woord dat is het middel, het zaad der wedergeboorte, daardoor wekt de Heilige Geest het geloof, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord God, zegt Paulus. Maar in de tweede plaats wil de Heere ook door de prediking het geloof van zijn kinderen versterken. Dus dat woord is gegeven tot werking en tot versterking van het geloof. En ik hoop dat u zo ook de Bijbel mag lezen en zo ook die Bijbelse boodschap mag overdenken. Misschien bent u nog onbekeerd en dan zegt u, Heere, wil u nou net als bij Lydia dat woord in mijn leven gebruiken, zodat mijn hart open gaat en dat woord erin gaat. Want dat is eigenlijk de bekering. Dan gaat dat woord van God erin, dan gaat naar binnen. Zo las ik dat bij Kolbrugge, hè? Dan gaat het woord erin. In de tweede plaats is dat woord natuurlijk ook gegeven opdat Gods kinderen onderwijs ontvangen. Dat kun je heel duidelijk bijvoorbeeld lezen in de Romeinenbrief. Die mensen zijn tot het geloof gekomen. En dan gaat Paulus die grote brief schrijven aan die mensen. En zegt hij, kijk wat er nu in uw leven is gebeurd. En wat u misschien allemaal nog niet zo goed begrijpt. Dat ga ik u uitleggen. En dan gaat Paulus praten hoe die verhouding met God nou weer hersteld is. En hoe die rechtvaardiging En waarom ze zo'n innerlijke drang hebben tot een heilig leven en om niet meer in de zonde te leven, maar om tot eer van God te leven. En dat noemt Paulus de heiliging. En Paulus vertelt ook in die brief hoe dat nou komt, dat God ze heeft opgeraapt. En zo God, dat is nou, Paulus, dat is nou niet afhankelijk van uw goede verstand of van uw verstandige beslissingen en zo. Maar dat komt nou door Gods uitkiezende en opzoekende zondaarsliefde. Dus Paulus die geeft aan die mensen in Rome onderwijs in de ware leer. En dat hadden ze nodig. En zo heeft dus het woord een dubbele werking. Dat woord dat wekt het geloof en dat woord dat versterkt en dat verdiept het geloof. Naast dat woord heeft God ook sacramenten gegeven en wij zeggen dat er twee sacramenten zijn. De doop en het avondmaal en dat zijn zichtbare tekenen. We kunnen met het woord kunnen we horen. En daarnaast zegt de Heer, dan geef ik er ook nog iets bij wat we kunnen zien. Het doet een appel op ons gezichtsvermogen. De twee dingen die God dan geeft, dat is het doop, het water ook van de doop. En daarnaast het avondmaal. De doop is een sacrament dat wijst op vernieuwing, op wedergeboorte. Dat we opnieuw geboren moeten worden. Het doopwater wijst ook op het bloed van Christus. Daarom worden zondaren wederom geboren door dat heilswerk van Christus. En daardoor alleen en door Gods almachtige kracht en door zijn geest. En in de tweede plaats het avondmaal, dat is een sacrament van gedurige voeding. Als er een kindje wordt geboren, dan is het groot. Maar daarna heeft het kindje voeding nodig, melk en eten enzovoorts. Dan groeit het niet. Zo is het nou ook bij een gelovige. Als God een mens bekeert, tot geloof brengt, dan heeft hij daarna voeding nodig. En daarom heeft God ook de sacramenten ingesteld, maar ook de prediking. Het kan dus nooit zo zijn dat we zeggen, ik ben gelovig, maar ik ga liever niet naar de kerk. Dan zijn we dus dwaze dingen aan het zeggen. Dingen die helemaal in strijd zijn met de Bijbel. Het kan ook niet zo zijn dat we zeggen, ik ben wel gelovig, maar de Bijbel lezen vind ik niet zo nuttig. Dat zijn allemaal rare dingen en die moeten we natuurlijk voor waarschuwen dat we aan dit soort rare dingen geen voet geven in ons leven. Goed, dat zijn dus de sacramenten. En dan hebben we al een keer stilgestaan bij de heilige doop en het wezen van de doop en wat dat doopwater op wijst. En we komen nu nog bij een belangrijk probleem en dat is wie moeten er nou precies gedoopt worden? Daar is in de christelijke kerk ook een heel groot verschil van mening over ontstaan. En je hebt het baptisme, daar kom ik zo nog wel even op terug. En die zeggen je moet alleen volwassen mensen dopen. Je moet eerst geloven en daarna dopen. Want de doop dat is een sacrament. En het sacrament dat is voor de gelovigen. Nou, we weten niet of een kindje al kan geloven of die al gelovig is. En daarom moeten we een kindje niet dopen. Dat moet je bij mensen doen die volwassen zijn. Die belijdenis en geloof kunnen afleggen. Dan moet je ze dopen, want het is een sacrament. Nou, dat lijkt natuurlijk een hele goede redenering. En we zullen vanmiddag zien dat het toch een redenering is die op zich wel klopt. Als het gaat over volwassen mensen. Ja, als iemand niet is opgevoed in de kerk en niet als kind met deze dingen te maken heeft gekregen, bijvoorbeeld oudere leeftijd, dan is de doop inderdaad een sacrament voor een volwassene die kan nadenken en die ook zelf volwassen is en zo. Dan moet hij eerst belijdenis doen en daarna kan hij gedoopt worden. Want het sacrament is voor de gelovigen. Dat is het avondmaal. Maar hoe ligt het nou bij de kleine kinderen? Moeten die dan wel of niet gedoopt worden? Nou, de baptisten zeggen nee en wij zeggen op grond van de Bijbel, dat moet nou wel gebeuren. En dan gaan we vanmiddag eens na, waarom dopen wij nu die kleine kinderen? En waarom houden we nou regelmatig een dienst waarin kinderen worden gedoopt en waarom zijn dat ook hele belangrijke diensten? We gaan daarbij stilstaan aan de hand van zondag 27, vraag en antwoord 74. En dat is voor ons allemaal erg belangrijk onderwijs. We gaan dat eerst lezen. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Want mitsdien zij, zowel als de volwassenen, in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn. En dat hun door Christus bloed, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor het welk in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Het gaat dus over de doop van de jonge kinderen. En dan letten we in de eerste plaats op het recht van de kinderdoop. Of om de reden voor de kinderen waarom dat zou moeten. In de tweede plaats letten we dan op de grond voor de kinderdoop. Het recht van de kinderen, maar ook de grond. Welke grond hebben we daarvoor? Is het zo bijvoorbeeld omdat we dat wel mooi vinden om een kindje te dopen of zo? Zijn er andere gronden? Daar staan we dan in de tweede plaats bij stil. En in de derde plaats staan we dan stil bij de betekenis van de kinderdoop. Eerst het recht, zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Ja, dat zullen wij doen. De tweede plaats, de grond voor de kinderdoop. En dan lees ik in onze Heidelberger dat zij net als de volwassenen in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn. Dat is de grond voor de kinderdoop. De kinderen zijn in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen. En tenslotte de betekenis van de kinderdoop. En dat kunt u dan lezen in het vervolg van het antwoord. En dat hun door Christus bloed enzovoorts. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij een belangrijk onderwerp. En waar ook veel over gezegd wordt en veel over geschreven wordt. En het is goed om dat toch even wat fundamentele te doen en daar eens proberen ook de Bijbelse dingen die daar verlangd zijn te noemen. We weten natuurlijk dat er baptisten zijn. En je hebt alle soorten baptisten. Je hebt de evangelische baptisten die naast dat ze de kinderdoop verwerpen ook aanhangers zijn van de vrije wil en zo. En je hebt ook allerlei soorten baptisten en je hebt ook hele rechtzinnige baptisten waarbij het als het gaat over de bekeringen zo van harte mee eens zijn. En dan bedoel ik mensen als Bunyan en Philpott en Winslow en Spurgeon en nog een heleboel andere mensen meer. Dat zijn allemaal kinderen van God, dat zijn ook mensen die van grote betekenis zijn geweest voor de kerk van alle eeuwen. En die hebben toch de kinderdoop niet gepraktiseerd. Die hebben ze verworpen. Een van de mensen die daar heel stellig in was, is bijvoorbeeld Philpott geweest. En Philpott is tot het einde van zijn leven echt een hele radicale verwerper geweest van de kinderdoop. Nou, dat is dus al even dat we dus goed als we hierover nadenken, dat we dus weten dat er dus ook verschillen kunnen zijn tussen Gods kinderen. En dat het niet altijd makkelijk is om daar zomaar het goede en het juiste woord in te zeggen. Dat moet ons natuurlijk altijd bescheiden maken. Maar aan de andere kant moeten we natuurlijk ook weer oppassen dat we niet zo meegaand worden en zeggen van nou ja, alles is wel goed, dat we de kinderdoop gaan ontkennen. Want dan kom ik weer bij Calvijn en die begint dan in boek 4... hoofdstuk 16 van de institutie. En dan schrijft hij over razernij van sommige mensen. Dan bedoelt hij doopsgezinden en zo, die de kinderdoop verwierpen. Nou, Calvijn gebruikte nogal forse taal. Razernij. Dus de kinderdoop en de verwerping is razernij. Dus dat is aan de andere kant. En, nou, u weet, we zijn van harte eens met Calvijn, wat hij allemaal heeft geleerd en zo. Dus ook voor vanmiddag wil ik af en toe even iets noemen van Calvijn, ook over de doop van de kinderen. Maar nou gaan we eerst eens even na Waarom verwerpen nu die baptisten eigenlijk de doop van de kinderen? Welke argumenten hebben ze voor? Welke dingen halen ze daar uit de Bijbel natuurlijk voor aan? Het gaat er niet om wat wij allemaal voelen. Het gaat erom, wat staat er in de Bijbel? Nou, dan zullen de baptisten in de eerste plaats zeggen, er staat nergens in het Nieuwe Testament een voorbeeld van een kind wat gedoopt wordt. Nou, dat klopt. Je kunt niet een tekst aanwijzen in het Nieuwe Testament van, kijk, daar heb je een kind van 2 jaar of een pasgeboren kindje en dat wordt gedoopt. Zo'n tekst is in het Nieuwe Testament niet te vinden. In de tweede plaats is er ook niet een heel duidelijk bevel in het Nieuwe Testament om kinderen te dopen. Heel het Nieuwe Testament kom je niet tegen dat de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt, letten jullie op dat je ook naast de wassen ook kinderen gaat dopen. Staat er niet. Paulus zegt dat ook niet. Dus dat is een tweede probleem waar de baptisten op wijzen. Geen voorbeelden, geen teksten die daarop wijzen, instructies van de apostel. En in de derde plaats zeggen de baptisten, nou, de doop is toch een sacrament. En een sacrament is toch alleen voor de gelovigen. Kunnen wij nou zeggen van al die kindertjes die hier gedoopt worden, dat dat gelovige kindertjes zijn? Nee, dat kunnen we niet. Nou, waar halen we dan de moed vandaan om die kinderen te dopen? U begrijpt, dat is ook een argument wat de baptisten gebruiken. En tenslotte nog een argument wat ik even van hen wil noemen. Dat is, in de Bijbel zeggen de baptisten staat, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Nou, zo heb ik wat dingen genoemd waarop de baptisten, en dat is een grote stroming, vooral in Engeland en in Amerika, en dat is ook een groeiende stroming, ook soms van hele orthodoxe mensen, een grote stroom waarop ze zich beroepen. Hoe moeten we daar nou over oordelen, over die argumenten? Nou, ik zei net al, inderdaad, er staat niet direct een voorbeeld in de Bijbel van een kind wat gedoopt wordt. Maar er zijn natuurlijk wel een paar indirecte voorbeelden. Die indirecte voorbeelden, die lees ik bijvoorbeeld in Handelingen 16. Want daar staat dat bijvoorbeeld Lydia werd gedoopt en haar huis. En het woordje huis, dat is in het Grieks, dat is een vrij breed begrip. Dat is niet alleen huisgezin, maar dat is ook de slaven en zo. En die slaven waren vaak getrouwd en die hadden ook weer een gezin en kinderen en zo. Dus Lydia en haar huis. En die hele gemeenschap die bij Lydia was, in haar huis. Hetzelfde zie je ook in Handelingen 16 bij de stokbewaarder. Dat noemen we, dus zie je ook weer de stokbewaarder en zijn huis. Zijn huisgezin, misschien was de man getrouwd, dat weten we niet letterlijk. Maar er staan dus een aantal teksten in de Bijbel waarin iemand gedoopt wordt met zijn huis. En het woord huis, dat is een heel breed begrip. Dus het zou wel erg onwaarschijnlijk zijn als daar nou geen kinderen bij horen zaten. Tweede plaats, die dingen, er staan geen voorbeelden in de Bijbel, nee, geen directe voorbeelden, maar in die huisteksten zou je toch dat kunnen lezen. En geen bevel, nou, iets kan natuurlijk ook zo vanzelfsprekend zijn, dat er helemaal geen bevel nodig is. Ik voel wel, dit is niet het allersterkste argument, maar dit is toch best een heel belangrijk argument. Bijvoorbeeld neem het avondmaal. Nou, de Heer Jezus heeft dat ingesteld met 11 mannen. Maar voor de gelovigen. En iedereen begrijpt dat dat dan ook de vrouwen. Er staat nergens een bevel in de Bijbel dat ook vrouwen dat avondmaal mogen gebruiken. De gemeente. Ingesteld met mannen, maar later zie je ook vrouwen enzovoort. Dat is helemaal niet een bevel in de Bijbel. Dus er komt wel meer voor dat dingen in de Bijbel worden aanvaard, niet op grond van een of ander heel uitdrukkelijk bevel. Dan nog iets, en dat is, hoe zit dat nou precies, hè? Dus met de Bijbel en zo, hebben we nou nog niet meer dingen waarom we dan toch die kinderen doen? Wat zeggen we nu tegen die baptisten? Die zeggen, geen voorbeelden, geen bevel. Nou, er staat wel bijvoorbeeld in Colossenzen 2, dat er een relatie is tussen de doop en de besnijdenis. Dat zegt Paulus in Colossenzen 2. En als je dat dan goed leest in Colossenzen 2, dan zijn die Colossenzen, dat waren heidense mensen vroeger. En die werden dus wijsgemaakt door de mensen, de judaïsten, waar het vanmorgen ook over gaat. Jullie worden niet zalig, want jullie zijn niet besneden, dat soort dingen. Het werd hun wijsgemaakt. En die judaïsten zeiden ook tegen die mensen in Colosse van, jullie zijn onvolmaakt. Dat is niet goed, want jullie zijn nog niet besneden. En dan zegt Paulus tegen die mensen in Colosse, die in de war waren geraakt daardoor, maak u zich daar nou maar niet zorgen om, want u bent toch gedoopt. Nou, en dat is eigenlijk precies hetzelfde als de besnijdenis. Dus Paulus die zegt, de doop en de besnijdenis gaat in feite over dezelfde zaken. En we weten natuurlijk dat de besnijdenis aan kinderen werd bediend. Waarom zouden we dan de doop niet aan kinderen moeten bedienen? Het is een redenering, maar het is wel heel belangrijk. Calvijn gebruikt die redenering ook. En tenslotte, ja, dat moet ik dan ook zeggen. Kijk, weet je wat je bij die baptisten ziet? Die zeggen, er is een heel groot onderscheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, dat is achterhaald en dat is beperkt. En ja, daar staan allemaal dingen in die ja, belooft wel, maar dat is eigenlijk alleen maar voor het Joodse volk. En ja, tegenover dat Oude staat dan dat Nieuwe Testament. En dat is fundamenteel eigenlijk anders. En dus wat baptisten altijd zeggen, dat is dat er een groot verschil is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En nou is er natuurlijk ook een beetje verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Want in het Oude Testament wordt de Heer Jezus beloofd. In het Nieuwe Testament is de Heer Jezus gekomen. De Oude Testament geloven zagen voortdurend uit naar de komende Messias. In het Nieuwe Testament hoort natuurlijk van de gekomen zaligmaak. Is dus wel verschil. Maar er is natuurlijk niet een fundamenteel verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat wordt nergens in de Bijbel geleerd. Het gaat in het Oude Testament niet om een ander soort heil dan in het Nieuwe Testament. Het gaat in het Oude Testament om precies dezelfde heilsboodschap dan in het Nieuwe Testament. En Noach en Abraham enzovoort zijn op precies dezelfde manier zalig geworden als de geloven in het Nieuwe Testament. Nou, en in het Oude Testament horen de kinderen in het volk van Israël er helemaal bij. Het is niet zo dat die kinderen, die zijn nog niet, nee, die horen er gewoon bij. Mijn volk, dat zijn de volwassenen, maar ook de kinderen. En God heeft die wet aan dat volk van Israël gegeven, dus die Israëlieten stonden daar met hun kinderen onderaan die berg Sinaï. En die worden erbij. En zo zegt Paulus ook in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Efeze 6, gij kinderen, wees uw ouders God. Dus in die Nieuwe Testament zijn kinderen, die worden ook door de apostel aangesproken. En in ons gedeelte wat ons is gelezen, daar heeft de Heer Jezus de kinderen ontmoet en ze laat de kinderen tot mij komen. De discipelen dachten daar anders over, die dachten nou, dat evangelie, dat is natuurlijk redding, dat is heel moeilijk en dat is vooral voor de grote mens. De volwassen mens, de mensen die erover kunnen praten en erover nadenken, maar die kleine kinderen, daar kan de Heer Jezus het nou niet mee bemoeien. Heeft hij geen tijd voor. En zegt de Heer, wil u daar wel eens mee ophouden? Want hij nam hem dat zeer kwalijk. En hij zegt, laat de kinderen, die ouders komen, laat de kinderen tot mij komen. In een doopformulier wordt dat ook als argument gebruikt. Voor de kinderdoop, dat de Heer Jezus heeft ontvangen, de handen opgelegd en gezegend heeft. Nou zouden wij dan in de kerk de kinderen niet moeten dopen. En tenslotte dan nog iets, en dat is doorslaggevend. Dan komen we in onze tweede gedachte als we over de grond van de kinderdoop gaan, en dat is het verbond. Maar daar kom ik zo nog op. Dus tegenover dat baptisme zeggen we van, nou, er zijn toch wel teksten in de Bijbel die hebben over het Lydia en haar huis, de stokbewaarder in zijn huis. in Colossense 2 zegt Paulus een vergelijking tussen besnijdenis en de doop. En we lezen toch ook dat er één boodschap is in de Bijbel, oud en nieuw, en niet twee boodschappen en zo. En tenslotte nog iets, en dat is ook twee argumenten nog tegen dat baptisme, want ik doe dat even uitvoerig, omdat je wel jonge mensen, oude mensen, en je komt allemaal mensen tegen die zeggen, nou die kinderdoop en zo, dat vind ik eigenlijk maar vervelend, en daar geloof ik niet meer zo in en zo, en dat is best wel erg. Want dan zeg ik, lees alsjeblieft Calvijn, boek 4, hoofdstuk 16. En dat wij niet mee gaan doen in die razernij. Razernij. Ja, dat zei Calvijn. Dus daar moeten we echt wel mee oppassen. Want het is best wel een heel belangrijk onderdeel ook van onze leer. En nog twee argumenten voor de kinderdoop. En er zijn ook allerlei archeologische vondsten gedaan natuurlijk. En er zijn ook allerlei grafstenen ontdekt. Ook grafsteentjes van kinderen, van christelijke kinderen kun je dan zien. Hè, dat je een grafstenen, vaak was er dan een visje opgetekend of iets dergelijks, op zo'n steen. En op zo'n steentje stonden dan vaak, althans die zijn gevonden, drie data. Nou, eerst is natuurlijk geboortedatum. De laatste zou de sterrendatum kunnen zijn. Maar het zijn die middelste datum. Ja, dat is waarschijnlijk de doopdatum geweest. En dat sluit weer helemaal aan bij het Oude Testament. Want een Jood vindt niet zijn geboortedatum belangrijk, maar de dag waarop hij besneden is. Dan krijgt een Joods kind ook zijn naam. Niet op de geboorte, maar bij de besnijdenis. Dat is van de heer Jezus ook weer. Hij zult hè, bij de besnijdenis. Dan ontvangt hij de naam Jezus. Dat is nog zo bij de Joden. Dus voor al die datum van de besnijdenis. En later in de vroegchristelijke kerk. De datum van de doop. En we houden onze verjaardagsvisites. En dat vind ik natuurlijk niet verkeerd. Maar eigenlijk zouden we de dag van onze doop moeten vieren. He, dat we het teken ontvingen van de christelijke kerk. Als je helemaal bijbels denkt en zo, dacht men ook in die vroege kerk. En tenslotte nog iets. De baptisten die zeggen bijvoorbeeld dat die kinderdoop, ja, dat is onmiddellijk na de uitstorting van de Heilige Geest. Toen was dat niet. En om het jaar 100 was dat ook nog niet. En hier en daar werd het wel misschien gedaan, maar toen was het er ook nog niet. En 200 jaar was het er ook nog niet. Maar dat is gekomen ergens tussen 300 en 400. En toen had je keizer Constantijn en toen werd de godsdienst geaccepteerd. En dat werd ook staatsgodsdienst. En dan moest je toch zo gauw mogelijk al die kinderen erbij. En zodoende is de kinderdoop eigenlijk ontstaan. Ergens in de 3e eeuw na Christus. Maar het was helemaal niet gebruikelijk in de vroegchristelijke kerk. Dat zeggen baptisten. Dat is er dus later een of andere dwaling die er later in de 3e en in de 4e eeuw ingeslopen is. En tenslotte gemeengoed heeft. Zoals je er wat meer bij de Rooms-Katholieke kerken. Vage vuur, de onfeilbaarheid van de paus en de zonzondigheid van Maria en weet ik wat allemaal meer. En ook de kinderdoop in de kerk als een soort dwaling binnengeslopen. Nou, wat moeten we daar nou weer van zeggen? Gemeente, we hebben natuurlijk wel wat geschriften uit die vroege kerk. Bijvoorbeeld van Tertullianus en anderen. En nou is er in die vroege kerk over een heleboel dingen veel geschreven. Bijvoorbeeld over welke boeken horen nou bij de Bijbel en vooral bij het Nieuwe Testament? Want er was iemand en die zei, ja, bepaalde boeken die geloof ik niet zo meer. Die wil ik niet meer bij de Bijbel rekenen. En daar heeft de christelijke kerk op gereageerd en die zei, Oude Testament, Nieuwe Testament, dat is één geheel en dit zijn de boeken van de Bijbel. Dus daar is een hele literatuur over ontstaan in die vroegchristelijke kerk, over welke boeken horen nou bij de vader. Er werden ook lijsten opgesteld en zo. Iemand anders die zei, ja, de drie eenheid, dat is, ja, dat snap ik niet zo goed. En we moeten dat eigenlijk misschien wel zo zien. God de Vader is eigenlijk de echte God. En de Zoon, dat is dan een, ja, is een mens, het eerste schepsel eigenlijk, dat is Arius. En de Heilige Geest is een kracht. En zo ging men de drie eenheid een beetje begrijpelijk maken. En er is enorm veel over geschreven. Daar zijn zelfs synodes over gehouden, besluiten over genomen. En die dwaling dat de drie eenheid niet bestond, die wilde men invoeren, maar het is niet gebeurd. En dat men zei, de Heer Jezus, ja, die is misschien wel niet echt God, of die is misschien een soort halfgod, of ook weer een dwaling. En er waren dus in die vroegere kerk allerlei manieren om dwalingen in te voeren. En er is geweldig veel over geschreven in de, het jaar 100, het jaar 200 enzovoort. In de Bijbel kom je dat al tegen. Als er dus een dwaling werd ingevoerd, werd er veel over gesproken. Nou, één ding kan ik u gerust zeggen. Er is wel eens in de christelijke kerk geschreven over de kinderdoop. Tertullianus heeft het tenslotte, en dan komt hij in wat vreemd sporen, wat sectarisch spoor, ook verworpen. Dat is jammer, dat zo'n groot man tenslotte, ja, aan het einde van zijn leven, hè, zag je ook bij Petrus Dateen trouwens, dat ze dan helemaal op een verkeerd spoor terechtkomen. Dat zie je wel eens meer. Maar ergens is ook wel eens gepraat over op welke dag na de geboorte moeten kinderen worden gedoopt. Maar verder is er in heel die vroegchristelijke kerk nooit over de doop voor kinderen gesproken. Dat was zo vanzelfsprekend. Dat aanvaarde men gewoon. En als er dan ergens stiekem een of andere dwaling zou zijn ingevoerd, wat de apostelen hadden gepraktiseerd in de derde eeuw, dan had er een enorme hoeveelheid literatuur moeten zijn. Die is er helemaal niet. Stel dat ik hier op de plek zo hele gekke dingen ga zitten vertellen. Bijvoorbeeld dat de Bijbel niet meer het boek van God is. Nou, dan ontstaat er een hele berg papier. Dat kunt u wel van zeggen, want dan bent u er niet meer eens, en dan komt er een klasses en een kerkenraad enzovoort. En nou, zo was het toen ook. Stel dat er nou heel stiekem, dat we de kinderen gaan dopen met ingevoerd. Dat er toch een enorme hoeveelheid literatuur moet ontstaan. Brieven en getuigenissen en traktaten zijn er allemaal niet. Gemeente, we kunnen er gerust vanaf uitgaan dat de kinderdoop vanaf de Pinksterdag, in het verlengde van het denken van het Oude Testament, de staande praktijk was in de christelijke kerk. Vandaar Lydia en haar huis. De stokbewaarder en zijn huis. Dat is zo vanzelfsprekend in het Bijbelse denken. Volwassenen en kinderen. Had God nou niet tegen Abraham gezegd, God, Abraham, ik ben jouw God. En ik ben ook de God van jouw kinderen. En naar Peter en Pinkster had niet gezegd, mensen, tot jullie komt de belofte en tot jullie kinderen. En dan komen we bij het tweede argument. En dat is de grond voor de kinderen. Waarom dopen wij nou die kinderen? Er is nu het recht van de kinderen, nu de grond. Eerst gaan we zingen, dat doen we uit Psalm 107, vers 8. Psalm 107, vers 8. Dus waarom dopen wij de kinderen? Heel eenvoudig, in het Oude Testament werden ze besneden. En daarom worden ze in het Nieuwe Testament gedoopt. Maar als we dan zo'n kindje dopen, en de doop is een sacrament. Een sacrament alleen voor de gelovigen. Waarom hebben we dan vrijmoedigheid om een kindje waarvan we niet weten of het geloof heeft, toch te dopen? En dan komen we bij de grond voor de doop. Is daar nog grond voor om een kindje van de gemeente, te dopen? Dan moeten we dus ook even in het antwoorden van de catechismus kijken. Waarom zullen we de kinderen dopen? Ja, want mitsdien of aangezien zij zowel als de volwassenen in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn. Ja. Waarom dopen wij nou die kinderen? Dan kun je natuurlijk zeggen van, nou dat doen we omdat er onder die kinderen misschien wel een uitverkoren kindje is. En sommige mensen doen dat dus op grond van de uitverkiezing. Maar dat doen wij niet. Want die verkiezing, dat is een verborgen zaak en dat weten wij ook niet. Dat zijn de verborgen dingen die zijn voor de Heere onze God. Nu kunnen we zo'n kindje natuurlijk ook dopen, en dat heeft Abraham Kuyper gedaan, op grond van de veronderstelling dat dat een gelovig kindje is. Daar moeten we ook een beetje mee oppassen, denk ik. Want wij weten niet of het geloof heeft, hoewel, en dat moet ik er wel onmiddellijk bij zeggen, bijvoorbeeld Voetjes dat wel een belangrijke gedachte vond. En ook Calvijn hangt toch een beetje die gedachte aan. Ik zal u even wat voorlezen uit de institutie van Calvijn. Calvijn die zegt dan, ja, maar kinderen kun je nog niet zien of die gelovig zijn. En daarom moet je ze maar niet dopen. Dan zegt Calvijn het volgende. Het is dan ook geen enkel probleem om deze tegenstelling, dat dus kinderen nog niet kunnen geloven, deze tegenwerping te beantwoorden, dat de kinderen gedoopt worden met het oog op hun toekomstige bekering en geloof. Calvijn zegt, ja, dat we dat nog niet weten. Ja, maar dat is allemaal zo ingewikkeld niet. We dopen die kinderen met het oog op hun toekomstige bekering en geloof. En dan zegt u er nog een zinnetje bij. Want al hebben die in hen, dus die bekering en dat geloof, al hebben die in hen nog geen gestalte gekregen, toch ligt door de verborgen werking van de geest de kiem van die beiden, dus de kiem van geloof en van bekering, in hen verscholen. Dus Calvijn die zegt, ja, ik doop omdat er in die kinderen door de verborgen werking van de Heilige Geest een kiem van bekering en geloof ligt verscholen. Dat zegt Calvijn. Voetjes zegt hetzelfde. En dat is een beetje de reden geweest dat Abraham Kuyper ook dat heel breed heeft uitgewerkt in een hele gedachte van de veronderstelde wedergeboorte. Gemeente, ik zeg dat even omdat bij die doop natuurlijk toch altijd een heleboel moeilijke vragen zijn. En hoe kan het nou dat we onze kinderen dopen en dat daar in de loop van de kerkdienst ook door mannen die wij als grote lichten zien heel verschillend over is gedacht? Moeten wij nou ook die kant op? Moeten wij dan ook maar veronderstellen dat er een kiem van geloof en bekering ligt in die kinderen? Laten we even naar onze Heidelberger gaan. En trouwens, Eusinus zegt wel hetzelfde in zijn schatboek als Calvijn. Trouwens, dat moet ik ook weer zeggen. Guido de Bray ook. Maar dan zegt onze Heidelberger, die kinderen zijn in dat verbond God en zijn gemeente begrepen. De Heidelberger zegt eigenlijk, nou, dat verbond dat God dus opricht met Abraham, richt hij ook op met zijn kind, dus Ismaël en Isaac. En later met Isaac weer met Jacob en Esau. Die zijn in dat verbond begrepen. En daarom worden die kinderen besneden en daarom moeten de kinderen ook vandaag worden gedoopt. Omdat ze in het verbond begrepen zijn. Dat staat dus letterlijk in onze belijdenis. Maar dan moet ik daar natuurlijk nog wel iets bij zeggen. Want als we nou eens even dat voorbeeld nemen van Isaac die dan Jacob en Esau besnijdt. En als we daar dan bij lezen 1 Korinthe 10, waar Paulus het heeft over Israël, en dat niet elk Israëliet, ook een ware Israëliet, we allemaal onder de wolk enzovoort, maar toch in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. Dan zien we dat in dat verbond begrepen, dat niet iedereen op dezelfde manier in dat verbond is begrepen. Jacob was er op een andere manier in begrepen dan Esau. Een heleboel Israëlieten waren er op een andere manier in begrepen dan bijvoorbeeld Mozes, Aaron en Mirjam. En dan zien we dus bij dat verbond begrepen, waarom dopen wij? Omdat die kinderen, dus onze kinderen, in dat verbond zijn begrepen. En God maakt bemoeienissen. Maar niet iedereen zit er op dezelfde manier in. En onze vader in de kanttekeningen, die hebben het dan over een inwendig en een uitwendig verbond. Of anderen zeggen wel, er zijn tweeërlei kinderen des verbonds, daar heeft Calvijn het ook over. Er zijn dus kinderen die, zeggen wij dan, die behoren tot het wezen van het verbond, door wedergeboorte. Maar er zijn anderen die net als Esau zeggen, nou, vader Isaac, ik heb er niet zoveel belangstelling voor hoor. En ik vind die Canaanitische vrouwen veel boeiender en ik heb veel leuke vrienden. En die breekt dan dat verbond. Kun je dat verbond dan breken? Nou, je kunt, hè, dus dat je wegloopt eigenlijk bij waar God dat verbond openbaart. En waarom dopen we nu? Omdat die kinderen in het verbond begrepen zijn. Dus dat kiezen wij niet. Hè. Dat is ook alweer zoiets. Ik wil lid worden van die kerk en ik kies voor die kerk en ik kies. Er is helemaal niks te kiezen. God die kiest en God zegt, daar ben je geboren, daar ben je geroepen, dus daar hoor je. Je bent in dat verbond begrepen. En zijn gemeente begrepen. Zo bepaalt God dat in ons leven. Zo gaat God in ons leven zijn goddelijke weg. En gaat dus van God uit. Maar vervolgens, waar brengt dat ons nou persoonlijk? Dan zijn we dus uitwendig in dat verbond begrepen. En dat ga ik niet dus niet zeggen van het is maar nee, dat is een heel groot voorrecht. Maar dan zie je vervolgens wel in dat verbond een dubbele reeks van kinderen ontstaan. Isaac, Jacob, Juda. En die horen dan ook bij dat wezen. En daarnaast zijn er ook velen. Ja, die zijn niet innerlijk, maar die horen slechts uitwendig bij dat verbond. En dat verschil, dat funderen we dan bijvoorbeeld op 1 Korinthe 10 en andere teksten in de Bijbel. En ook op het grote verschil tussen Jacob en Esau. Maar zullen we wel tegen onze kinderen zeggen dat God hen in het verbond heeft begrepen? Ik hoorde onlangs van iemand, van dominee Van Haren, dat hij aan de jonge mensen vroeg, welke betekenis heeft nou voor de doop voor jou? Dan moesten ze opschrijven. En dat vond ik wel heel mooi, want toen waren er twee kinderen en die hadden opgeschreven niks, want ik heb er niet om gevraagd. En toen heeft dominee Van Haren uitgelegd dat dat nou een heel mooi antwoord was. Want dat de doop is, God ons geeft waar we nog niet om vragen. En wat hij desondanks aan ons schenkt. En dan krijg je die grote betekenis van de doop, hè. Dat nou die grote God in deze zondige wereld mensen in zijn verbond wil begrijpen, wil nawandelen, wil opzoeken. Dat God nou iets schenkt waar wij niet om hebben gevraagd. Noem het bij haar is altijd, die doop, dat is een positief, dat is een uitroepteken achter dat positieve evangelie. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Als nou God door wedergeboorte in ons leven komt, want dat zeggen we er altijd bij, dan gaan we ons verwonderen hoe goed God al was vanaf onze geboorte. En dat hij ons nawandelt. En dan krijgt die rijke schat van de doop ook diepere inhoud in ons leven. Stel dat we nou niet bekeerd worden. Net als Esau in onverschilligheid voortleven. We hebben dus iets heel groots gehad, hè? Iets gekregen waar we niet om gevraagd hebben. Voelt u dan dat we straks als we voor God staan ook heel veel hebben te verantwoorden? Dat God ons liet dopen. Dat God ons liet geboren worden in een gezin waarin we psalmen hebben geleerd. Waarin onze ouders ons meenamen naar de kerk. Dat we in de kerk hebben gehoord het geluk van Gods kinderen en de weg der zaligheid. Maar dat we door onze eigen schuld daar niks mee hebben gedaan. Voelt u dat dat heel erg is? En dat als we sterven, dan de doop ook tegen ons zal getuigen. Wat is de grond voor de doop? Zij zijn net als de volwassenen in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen. En dan onthouden we daarbij dat niet iedereen op dezelfde wijze in dat verbond is begrepen. Inwendig, uitwendig. En dat wedergeboorte nodig is om over te gaan van de openbaring naar het wezen van dat verbond. En nu tenslotte in de derde plaats de betekenis. En dan staat er in onze Heidelberger nog heel veel. Want wat is dan de betekenis? Wel, dat hun, die kinderen, door Christus bloed, de verlossing van de zonde en de Heilige Geest, die het geloof werd, hè, dus de doop, sacrament van inlijving, sacrament van wedergeboorte, dat ze door Christus bloed, de verlossing de zonde, de heiligheid die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Nou, daar kunnen we ook alweer een heel tijdje over nadenken. Dat God dus genade toezegt. Nu kunnen we rond dat woordje toezeggen natuurlijk heel lang en heel veel zeggen. Maar God wandelt na. God heeft geen lust in onze dood. God doet een toezegging. God zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat doet God aan de ouders. Dat doet God ook aan de kinderen. En als God wat toezegt, moeten wij natuurlijk niet zeggen, het is maar, nee. Dan heeft dat hele grote betekenis. Dan is het God echt menens. En dan, nou dan zeg ik gewoon met dominee van Haren mee. In de doop, dan noemt God onze naam. Is het Jan of Wim of Wilma, er is voor jou genade. Dat zegt hij. Zo waarachtig als ik leef. Dat is de doop. Kunt u ook lezen in de doop. In de catechismedom vaak kunt u het ook lezen. Dat schrijft. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Niet dat we ervan uitgaan dat die kinderen al kinderen van God zijn. Niet dat we ervan uitgaan dat de doop niks voorstelt. Maar in de doop en door de geboorte in de gemeente Gods. Wandelt God ons na en maakt ons heel persoonlijk in de doop en in het evangelie bekend. Voor jou is een genade. Zo waarachtig als ik leef. En dan zou ons dat wel als ouders en ook als jongeren die gedoopt zijn moeten verbinden aan de troon der genade. Dat we die God die ons op deze manier nawandelt nodig krijgen. En dat die God door zijn genade in ons hart en in ons leven wil wonen en werken. Want u kent allemaal wel dat bekende beeld van het erf van het verbond. De boerderij, het erf en de weilanden. Nou worden wij door geboorte gebracht op het erf van Gods verbond. En dan zegt de Heer de Theo zondaar, kom. Kom. God wandelt ons na. God zoekt ons nog op. En ouders, laten we dan ook die doop gebruiken om de Heer te manen op wat hij beloofd heeft. En als we gedoopt zijn, dan zeg ik naar dominee Ledeboer, laat dan je gedoopte voordeel van de Heer. Ik zit een beetje te worstelen. Kijk, we moeten natuurlijk van de doop niet een automatische genade maken. We moeten ook niet zeggen dat de doop niks voorstelt, want dat kan ook gebeuren. Maar God maakt bemoeienis. En het is de Heer aangenaam dat mensen die geroepen worden bij hem komen. En hem nodig krijgt. En zei, Heer, zou u daar ook naar mij willen omzien? En is God in Christus een God die het verlorene zoekt. In de tweede plaats lezen we dan, zo moeten zij ook door de doop, als een teken des verbonds der christelijke kerk ingeleid van de kinderen het ongeloven onderscheiden worden. Daar zou natuurlijk ook het een en ander over kunnen zeggen, dat er een verschil is tussen de wereld en de kerk. En in heel veel preken wordt dat dan ook uitvoerig uitgewerkt. Dat wil ik dan ook doen, hè? Dat je zegt van, ja, waarin onderscheiden wij ons nou nog van de omringende wereld? Dan zullen we dat natuurlijk deels doen door een aantal uiterlijke dingen, en dat vind ik niet onbelangrijk. Dat we netjes gekleed gaan en dat we ook nette woorden gebruiken en al dat soort dingen meer. Maar ik hoop ook dat we beseffen dat gedoopt zijn betekent dat we naar Gods woord en tot Gods eer behoren te leven. Niet dat dat ons lukt en niet dat dat wij het vanuit onszelf kunnen, maar het is wel waartoe God ons roept. Die doop verplicht ook tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ja, zegt iemand, maar ik ben nog onbekeerd. Ja, dat is dan heel erg. En hoe moet ik, ja, zo ligt het wel in de Bijbel, hè? Dat we uit kracht van de doop nooit van onze onbekeerlijkheid iets vanzelfsprekends gaan maken. Want dat is het niet. En dat we van het ongeloof iets vanzelfsprekends gaan maken. Nee, dat is heel erg. En dat mag ons wel dag en nacht verbinden aan de troon der genade. Heer, nou heb u eigenlijk alles gedaan. En dan heb ik er nog niks mee gedaan. Ik bedoel dit. Kijk, we kunnen natuurlijk tegen elkaar zeggen. En dan zeggen we, ja, een mens is dood in de zonde en de misdaden. Dat is correct, dat is Bijbels. Nou hopen we dat God me kan bekeren en dat wens ik dan ook en ja, ik hoop dat dat nog eens mag gebeuren. En gemeente, ik kan u verzekeren, als het zo in ons leven ligt, dan gebeurt er niks. Want dan klemt het niet. Wat gaat er nou gebeuren als God door de Heilige Geest in ons leven, dan gaat het klemmen. Dan weten we niet meer hoe het moet, maar dan, Heer, dan kan het niet meer bij mij. Zou het bij u door kunnen? En dan gebeuren er wonderen. Dan worden doden levend en dan gaan de doden horen de stem van de Zoon van God. Zo zolang dat woord niet klemt, let er maar op, gebeurt er gewoon niks. Dat woord gaat klemmen. De doop gaat klemmen. En dat drijft ons in de engte. Heer, hoe moet dat nou? Dat zijn geen verkeerde dingen. En ik hoop dat u daar nooit rust in vindt, maar dat u dat doet. Uitroepen naar die God en zeggen, Heere, bekeer me. Heere, leer me. Dat niet alleen het teken, maar ook de betekenis van die doop mag verstaan. En dan gaat onze heiligheid tenslotte besluiten. Gelijk in het oude verbond, dan zien we die ene, dus het oude testament en het nieuwe testament. Door de besnijdenis in het nieuwe testament, door de doop. Dus zegt onze verklaring, dat is heel simpel. Wij dopen de kinderen, omdat ze in het oude testament werden besneden, daarom worden ze in het nieuwe testament gedoopt. Nou, dat was nou iets over de kinderdoop. Zou er nog veel meer over te zeggen zijn? Ik zou ook nog wat kunnen voorlezen van Calvijn. Maar laat ik nou eens even beginnen bij de ouders. Als u nou vanavond uw knieën buigt en u hebt kinderen gekregen, dan zijn er misschien gehoorzame kinderen, ongehoorzame kinderen, kinderen waar je verdriet van hebt, kinderen die je pijn doen, wat moet je er nou mee doen? Met praten natuurlijk en zo is ook goed. Maar ken u nou ook die troon der genade, dat er in de hemel almachtige God is, die wonderen doet, op wonderen hoort. Die vader van de verloren zoon, waar de heer Jezus van vertelt in de gelijkenis, die is niet achter die jongen aangegaan en voor de jongen gebeden en hij kwam terug. Ja, dat moeten we dan ook doen. En in de doop hebben we er ook gronden voor om dat te vragen. Of de Heer dat nou wil doen, zoek mij en leef. Misschien zegt u in uw persoonlijk leven, dan ben ik wel gedoopt en dan zit ik zondags wel in de kerk, maar dan ben ik nog onbekeerd. Ja. Ik heb u net al gezegd, u hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Dan moet u nooit van onbekeerlijkheid iets vanzelfsprekends maken. Dat mag niet, dat is tegen de Bijbel. Ja, maar genade is toch een geschenk van God? Ja. Wat moet ik nou doen? Ik ga dat voor u helemaal niet oplossen. Ik kan dat ook voor u helemaal niet oplossen. Er is een God in de hemel die dat oplost. Ik vertel u alleen hoe de zaken liggen. Dat wij door onze schuld van God zijn afgeraakt. Dat God op allerlei manieren ons nawandelt. En dat hij nou in zijn genade zondaren opraapt. Gaat u dan naar die God toe. En zegt, Heere, wil u dan ook zo enorm bekeren en onderwijzen. En misschien zegt u, nou ben ik als kind gedoopt. En toen heeft God mij opgeraapt. Door de kracht van wederbarende genade. Dat is dan die God groot en goed. En net u niet bekeerd omdat u zo'n braaf besneden mens of gedoopt mens was. Maar dan mag u wel terugzien. Dat voor iets van mij begon te leven. Was alles in uw boek geschreven. En nu weet ik wel, nu kan God ook op een hele bijzondere manier mensen bekeren. Dat zien we ook wel in de Bijbel, denk maar aan Rut. Hele bijzondere, helemaal niet bij het volk van Israël. Maar weet u wat Gods gemone weg is? En straks zal het ook op de jongste dag blijken. De God in de weg van zijn verbond. In de weg van zijn gemeente. In de weg van het gebruik van de genademiddelen. Grote delen van zijn volk heeft vergaderd. En wat is het dan onbegrijpelijk? Dat nou die grote God naar zo iemand als u bent. Die zo bevoorrecht en nagewandeld heeft. Heeft opgeraapt en stilgezet en gezegd. Mijn zoon, ik ben uw God. Dat is het geheim wat Gods kinderen meedragen. En dan krijgt de doop krijgt betekenis in ons leven. En dan kunnen we er niet over uit. Dat die God niet alleen het teken, maar ook de betekenis, het ware geloof, in ons leven heeft geschonken. Dan zingen we met de psalmdichter. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Amen. Slotzang gemeente psalm 108 vers 1. 108 het eerste vers. Gemeente, deze week zijn de collecten bestemd voor de diaconiekerk en schulddelging. Woensdagavond om 19:30 hopen we een meditatie uit te spreken. U bent van harte welkom in de kerk en anders luistert u thuis mee. En tenslotte, vrijdagavond aanstaande om 19:00 wil ik graag even met de belijdeniscatechizanten samenkomen, zodat we even nadenken over wat we het komende jaar gaan doen, hoe we het gaan doen, de boekjes ook gaan uitdelen, enzovoorts. Dus aanstaande vrijdagavond om 19:00 met de beleidingscatechizant. En allen die de beleidingscatechizatie willen gaan volgen. Kan zijn dat je zegt, ik weet het nog niet zo goed. Nou, kom dan naar de catechizatie en dan zien we in de loop van het jaar wel hoe we dat verder gestalte geven. Dus je bent welkom op de beleidingscatechizatie. Verheft dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.